Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. Je familielid wordt ziek. Wat ga je doen? Terug naar Nederland? Of wacht je af? Of heb je daar afspraken over gemaakt? Ik ben benieuwd hoe jij het doet. Je kunt reageren op Substack, zitten we. Substack.com in Amerika met een K. Aflevering 124 van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne.
Yvonne David in de suburbs van Atlanta.
En ik vorige week had ik Jeffson achternaam vergeten. Jeff Kiesberry.
Yay. Los Angeles.
Smoky Sunny LA. LA. En Faye Armitage in
Miami.
Miami, Florida. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Eerste ronde. Laten we beginnen met het goede nieuws. Even heel, we hebben afgesproken dat we het goede nieuws in één zinnetje zouden samenvatten.
Wij hebben vandaag voor het eerst sinds 11 dagen weer verwarming op een van de levels van ons huis. Dus dat is goed nieuws. Dus nu hoef ik niet alleen maar in de slaapkamer te wonen.
Ai, ai, ai. Want het is buitengewoon voor Atlanta begrippen heel erg koud, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt.
Ligt er ook sneeuw?
Nee, op het moment niet. Nee. Okay. Maar het is gewoon heel erg koud voor onze begrippen.
Ja. Faye, wat is jouw goede nieuws?
Nou, ik heb gelukkig met een groep vrouwen een of ander leuke, ja, naar live music geluisterd in La Tropical, The Brewery. Een bier garden.
Oh,
dus
gezellig.
Dat was heel leuk, ja. Dat vond ik heel gezellig. En dat doe ik om de paar maanden, dus dat was afgelopen vrijdag.
Leuk. Jeff?
Ja, de week is voorbij gevlogen. Het was alsof we gisteren de podcast deden. Maar nog steeds zonnig, droog waar wij wonen. En geen brandjes in de nabije buurt. Gelukkig. Ik heb geen nare berichten gehoord, dus voor mij goed nieuws.
Iedereen vraagt, neem ik aan naar de bronnen.
Ja, de wind is een beetje meer naar het noorden. Dus nu gaan ze naar Valencia en... Het is vervelend voor die mensen, maar ik weet van vrienden dat die geëvacueerd zijn alleen al vanwege de rook en de rotzooi die er in de lucht is. En wat wel vervelend is, is dat zelfs nu nog, ook al denk je dat het vrij is en dan alles, maar die Palisades branden hebben ervoor gezorgd dat er veel rotzooi in de lucht is. Hè? Asbestos en allemaal oude huizen. Dus je moet eigenlijk met een maskertje lopen buiten.
Ja, ja.
Goed nieuws. Sorry.
Ja, mijn goede nieuws is dat, goede nieuws, ja, het is een klein nieuwtje, maar het is wel een bijzonder. Ik ben naar die film gegaan, The Brutalist, een film van 3,5 uur. En het was gewoon een genot om gewoon eens een keer een ouderwetse film te zien. Ook op film. Dus niet op geen digitale projectie, maar echt een film die gewoon waar je het beeld, zeg maar, waar je nog dat je, als je zo'n filmcamera kun je niet horen achterin, maar je ziet wat dat beeld voorbij schuiven, zeg maar, zoals dat vroeger in de bioscoop ook was. En het is een buitengewoon goede film. Ja, je zit daar echt een genoten van het verhaal. En ik kan het zeker aanraden. Dus Oké, laten we beginnen met onze tweede ronde. Onze tweede ronde is, en dan denk ik dat het voor veel minder geldt dan voor ons. We zitten allemaal in de kou, in een bubbel. En ik ben ook zelf al een tijdje en niet echt meer het huis uit geweest. En ik was gewoon benieuwd wat jullie zoal doen om jezelf een beetje bezig te houden.
Nou, eerlijk gezegd, voor mij is er niet heel veel veranderd, behalve dat ik dan niet op de main floor ja. Ik ging heel snel thee maken en dan snel weer naar boven rennen. Maar ik werk van huis. Dus wat dat betreft is het hetzelfde. Het is dus niet zo dat ik... mensen om ons heen die kunnen niet naar kantoor of kinderen kunnen niet naar school, omdat het te glad is. Dat heb ik allemaal niet. Dus voor mij, als ik heel eerlijk ben, is er niet heel veel veranderd. Behalve dan dat ik opgesloten zat op de bovenverdieping en niet veel gekookt heb in de keuken, omdat het te koud was.
Ja, ik sta nog. Ja, je zei net dat het min 18 was in Atlanta. Ik sta nog steeds.
Maandag.
Ja, dat is gewoon eigenlijk onvoorstelbaar. Want Atlanta is een,
heel koud,
is een tropische klimaat, zou je eigenlijk zeggen.
Klopt.
Heb je daar palmbomen?
Wat zeg je?
Hebben jullie daar palmbomen in Atlanta?
Ik heb een sago palm in de tuin.
En ja, oké. Okay. Leeft nog.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Jeff, heb jij ook, moest je ook, jij hebt ook, jij moest ook meer binnen zitten dan normaal?
Ik werk ook van thuis. Daar ben ik wel blij mee eigenlijk, want ik kan zelf mijn werk indelen wanneer ik wil. Maar het nadeel is dat je te vaak binnen zit. En mijn vrouw werkt ook van thuis, maar die zit in een andere kamer. Dus het heeft zijn voordelen. Je spaart geld uit in verband met benzine en zo. Hollander. Maar ik moet wat vaker naar buiten. En hoe vermaak ik mij met verschillende dingen? Ik ben al bezig met mijn nieuwe kookboek voor Amerika. Dus daar gaat veel tijd in zitten. En ik ga toch wel met vrienden uit in het weekend. Probeer ik minimaal één keer per week mensen te zien. Ja. Want dat mis je dan ook wel. Hè? Als je op kantoor werkt, heb je nog wel wat interactie met collega's en zo. Collega's.
Twee. Ja. Zit jij in een bubbel, vind je? Of,
een jas moeten kopen. Oh. Het was echt koud, ijzig koud.
Hoe koud was het in Florida?
Nou ja, ik weet alleen in Fahrenheit, 53.
Wow.
Overdag. Dus ja, 's nachts in de 40.
Gaatje of 10, zeg maar.
Was er niet ergens sneeuw gevallen in Florida?
Ja, maar wel in het noorden van Florida.
Oh, okay.
In Florida en in New Orleans was bedekt met sneeuw.
Ja. New Orleans was echt heel erg veel sneeuw. En dat hebben ze echt in jaren niet meegemaakt. We hebben daar vrienden wonen. En die gingen helemaal uit hun dak. Die vonden het fantastisch natuurlijk.
Maar ze hebben daar geen sneeuwruim materiaal. Dus dat wordt één grote chaos daar op straat.
Dat is vreselijk.
Nou, wij hebben ook sneeuwruim.
Ja, Atlanta heeft volgens mij één of twee van die trucks.
We hebben één zo'n klein dingetje, inderdaad.
Nee, maar de gemeente zelf, er is ook helemaal geen materiaal beschikbaar om de sneeuw te ruimen.
Niet waar.
Ik woonde in Atlanta en toen hebben we toch best wel vaak sneeuw gehad in Atlanta. Dus ze hebben daar waarschijnlijk toch wel machines die de weg openmaken.
Ik heb nog het zou kunnen. Ik heb het nog nooit gezien.
Oh.
Maar misschien is het wat hoor. In de downtown misschien wel. Dat zou kunnen.
Ja.
Missen we dat? Sneeuwschuien?
Missen we dat? Ik heb zo gewoon sneeuw geschept hoor vorige week. Oh, dus,
In Nederland
dat
deed
was
dat
voor mij een van de grote overwegingen om te verhuizen uit Chicago.
Ja, dat is erg streng daar hè?
Oh. Ja, denk ik. Ja.
Ik vond het verschrikkelijk. Dan had ik het 's ochtends gedaan. En dan moest je 's middags weer.
Wel vreselijk.
Het was verschrikkelijk. En wij woonden in zo'n community, zou ik maar zeggen. En dan moest je dus zorgen dat, ook al is je eigen tuin, voortuin, dan misschien niet geruimd. En je kon zelf misschien je garage niet in. Maar je moest wel het, hoe noem je dat?
De stoep.
De stoep moest je... Voor het huis moest je schoonmaken.
Ja.
Dus als je dat niet kreeg, dan was je in overtreding van de
Homeowners Association.
Oh my god.
Dat is een nachtmerrie, hè?
Nachtmerrie, een absolute nightmare. Maar mijn man die reisde heel veel in die tijd. Dus wie staat dan twee keer per dag daar te...
Nou,
was dat?
Even.
En ze zeggen dat tranen zout zijn. Nou, mijn tranen bevroren, kan ik
het vreselijk.
Nou, even terug naar de verplichtingen als burger. Dus als hier in New Jersey, maar ook in Philadelphia, weet ik dat jij als eigenaar ben je verantwoordelijk voor de openbare weg, zeg maar de stoep bij jou voor de deur.
Ja.
En dat betekent dus, als je bijvoorbeeld een vriend van mij heeft een paar panden in de verhuur, dat hij dus als er sneeuw is, of iemand moet inhuren, of zelf daar moet gaan lopen sneeuw scheppen. Dus de huurders doen dat niet. En
nou, het is niet bij mij, want wij huurden. Ja. Wij waren zelf verantwoordelijk.
Oh. Mm. Maar het probleem is, even last van het feit dat weet je wel, dat zo aardig is om voor mensen die er langs lopen, maar als iemand uitglijdt bij mij voor de deur, op de stoep, dan ben ik daar verantwoordelijk voor.
Betalen.
En dan word ik gesuut. Dus het is dus heel belangrijk dat ik niet alleen dat ik het goed schoonveeg, maar ook dat ik het zout heb gegooid, dat er niks, geen ijs ligt.
Ja.
Dus
ja.
Er zijn mensen die bewust op die manier, weet je, proberen mensen te benadelen.
Als het gaat ijzelen. Oh, sorry. Wou je nog wat zeggen? Als het gaat ijzelen, dan is het gevaarlijk. Ik kan nog herinneren uit Amsterdam. Ik doe de deur open om naar de straat te gaan. Ik kijk naar links en ik zie daar een deftige meneer met een hoed op. Dat is al heel lang geleden, toen droegen ze nog hoeden. En die maakte een schuiver. En mijn eerste respons was lachen, maar dat is niet leuk. Want ik werd gelijk gestraft. En ik lag ook op de grond. Dus, maar ik moest nog steeds lachen. Dus het eerste wat je doet is om je heen kijken als je valt of niemand je gezien hebt. Ik heb het ook een keer gehad dat mijn broek helemaal was ingescheurd. Overgrappig eigenlijk. Vee, is jou dat wel eens gebeurd?
Nou, oh, ja, als kind ben ik één keer naar een dierentuin gegaan. En toen greep een aapje mijn bril.
Oh, een brutale aap.
Ja, ik was op een schoolreisje. En dat was best wel, embarrassing. Ik weet het woord even niet.
Maar ook schrikken natuurlijk, hè, of niet?
Ja, ook schrikken inderdaad. Ja, het was echt wel, ja, ik was ook bang, eerlijk gezegd. Maar het was vooral de vernedering. Vernederd door het aapje.
Ja.
Ook niet
leuk.
Ah.
Stoute aap. Ja, het is wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Ik wil het gaan hebben over de familie thuis, om het zo maar te zeggen. Want weet je wel, we hebben allemaal best te maken met een zieke moeder of een zieke vader of een broer of zuster of iets dergelijks. En de vraag is dus van wanneer ga je terug? Want mijn vader ligt nu in een revalidatiecentrum. Het is niet echt dat hij zegt, maar levensbedreigend ziek is. Volgens mij, dus ik heb niet zoiets van, goh, ik moet nodig teruggaan om er te zijn. Maar de vraag is dus, maar wanneer dan doe je dat dan wel? Weet je wel, als hij echt een. Want het kan ook gebeuren dat als je echt op het laatste moment wacht, dan denk je dat het dan te laat is. En dat is ook niet. Maar je kan ook niet elke week om de twee weken gaan om even op bezoek te gaan. Want dat is ook ondoenbaar. Want je bent elke, weet je wel, elke week ben je. Of elke keer als je naar Nederland gaat en weer terugkomt, ben je gewoon een hele week ben je van slag. En dan even last van het feit dat je. Dat een rotskapitaal kost. Zeker als je op korte termijn vliegt. Dus ik was benieuwd wat jullie policies zijn. Of jullie beleid is op dat terrein.
Ja, ik volg mijn hart. Ik kan me nog herinneren. Ik had een klein kindje. We woonden toen in de States al. En we waren nog niet aan zijn paspoort toegekomen. En ik sprak mijn opa aan de telefoon. En die had het over van ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet of ik jou of mijn overgrootkind ooit zal ontmoeten. En dat vind ik toch wel heel erg verdrietig om daarover na te denken. Dus voor mij was dat dan, en dat is natuurlijk ook wel een beetje een privilege dingetje. Ik heb toen meteen een ticket kunnen kopen, of binnen een week. En gezegd van ik kom naar je toe. Hij had net zijn schouder uit de kom, geloof ik. Gebroken. Hij was gevallen, dus hij was een beetje melancholiek. Die man was 95 destijds, dus hij was ook wel een beetje up there. Dus voor mij was het eigenlijk heel simpel. Ik ga. En dat is, heb ik ook met mijn ouders gedaan. Mijn ouders waren, ja, die waren ziek en ik ben naar ze toe gegaan. En ik was in een position dat ik ook gewoon 2 maanden kon blijven bij mijn vader. Ik kon bijna 2 maanden bij mijn moeder blijven. En niet iedereen kan dat, want anderen moeten gewoon werken. En die kunnen niet eventjes in het vliegtuig springen. Dus maar voor mij, ik ben in de omstandigheden geweest dat ik dat dus wel kon. En hetzelfde was met mijn beste vriendin die ziek was. De eerste keer ben ik 10 dagen bij haar geweest in Amsterdam. Ze had chemo gehad en ik heb gewoon ik ben gewoon die 19 dagen ben ik bij haar in huis geweest om het huishouden draaiende te houden en ja, de was te doen, boodschappen inkopen, bla bla bla. Dus dat was voor mij helemaal niet een vraag van zal ik wel of zal ik niet. Weet je? En toen zei dus diezelfde vriendin op een gegeven moment zei van geen paniek, maar wel een beetje paniek. Maar ik denk als je niet nu en binnen een paar dagen komt, dat niet op elkaar nog zien, dan ben ik ook naar Nederland gevlogen. Dus voor mij in de praktijk is het zo geweest als er wat urgent was, ben ik in de gelegenheid geweest om inderdaad to drop everything en naar Nederland te gaan en daar ook te kunnen blijven voor quite some time actually.
Ja, ja.
Ja, voor mij, ik heb het eigenlijk net inderdaad heel erg meegemaakt, omdat mijn moeder kwam in een verzorgingstehuis. En ik sprak haar dan wel elke week, maar ze was niet goed met het overbrengen van hoe het met haar ging. En dat was wel lastig, want in Nederland heb je een systeem van eerste contactpersoon en dat was ik niet. En ik had toevallig ook geen enkel contact met die ene zus waarvan ik vervreemd was. Dus ik vond het inderdaad idioot lastig om inzicht te krijgen over hoe het met mijn moeder ging. En ik moet zeggen, die onzekerheid daarvan, dat was echt zo erg. Ik heb het 10 jaar lang moeten meemaken. Ik ben wel elk jaar geweest. Maar ja, nu zo achteraf, ik denk elke dag aan haar. Het is echt de circle of life, weet je wel. In het begin, als je geboren bent, dan ben je heel erg gericht op je moeder. En daarna ook op je vader, hoor. Ik wil niet mannen daar niet in betrekken. Maar mijn vader was wel iemand die zijn eigen leven leidde. In die tijd was dat ook heel normaal. Dus vandaar dat ik toch wel iets meer betrokken was met mijn moeder. Maar ja, en dan heb je je eigen gezin, dus dan denk je wat minder vaak aan je ouders. Maar daarna zijn jouw kinderen ook het huis uit. En dan begint die band toch weer aan te trekken, zo tussen je moeder en jezelf. En dan, heb je het er toch wel moeilijk mee dat je je moeder ziet achteruit gaan. Dus is niet meer diezelfde persoon die je kent. En dat is ook heel lastig, want hetzelfde contact wat je met haar had is ook veranderd. Dus ik vond het heel moeizaam die laatste 10 jaren van haar leven.
En hoe communiceerden jullie? Belde je haar of ging je dat doen?
Ik belde haar elke woensdag. Nou was het niet altijd heel precies op woensdag. Maar zo om en nabij woensdag dacht ik altijd, ik heb zin om mam te bellen. En dan spraken we elkaar altijd een uur lang. Ja, meestal deed ik het woord, hè? Want dan vroeg ik haar, wat heb je nog gedaan deze week? En dat kon ze me nooit vertellen. Ja, niks, er gebeurt hier niks, ik heb niks te zeggen. Dus dat was wel naar. Maar ik had altijd voldoende te vertellen. En dat over de kinderen, ik heb 5 kinderen, dus er is altijd wel het een en ander te vertellen.
Ja.
En dus dat vond ze toch leuk. Ze voelde zich toch betrokken bij mij en de kinderen. En gelukkig heb ik dat kunnen volhouden met haar. Maar op een gegeven moment was ze zo ver gone. Ja, ik weet niet hoe je dat zou zeggen in het Nederlands. Dat ik merkte dat ze er niet meer echt goed naar kon luisteren.
Ja, ja.
En ja, dat deed me verdrietig voelen. En tegelijk, ja, ik voelde ook alsof, ja, het zou het ook niet echt zoveel uitgemaakt hebben of ik er was of niet. Want ze was toch ook een beetje haar tijdsbesef kwijt. Ze was niet kwijt dat ze wist dat ik haar dochter was. Maar wel het tijdsbesef. Dus
ja.
Dus ja, hoeveel je dan nog voor iemand kan betekenen, weet ik niet. Maar zo achteraf, nu dat ze er niet meer is, heb ik wel eens het gevoel van, goh, was ik er maar een aantal weken ooit geweest, weet je wel? Dat ik in een long term iets zou verblijven. Maar het was al zo idioot kostbaar om er zelfs maar 7 tot 10 dagen te zijn. Dat deed ik dan elk jaar, 7 tot 10 dagen. Maar als je dat bij elkaar telt, want je weet dat hotels daar in Nederland heel duur zijn, dan is het een kostbare geschiedenis. Ja, dus ja, en kijk, als je nou wist wanneer ze zouden gaan, zoals bij mijn vader wist ik het, want hij deed euthanasie. Dus dat laatste jaar ben ik 2 keer geweest. Maar dat heb ik bij mijn moeder niet kunnen doen, want die mocht op een gegeven moment niet euthanasie doen, ook al wilde ze het. Maar ze waren er niet van overtuigd dat ze ook echt wist waar ze mee bezig was. Dus
ja. Ja, precies.
Dan mag het niet meer op een gegeven moment.
Nee, dan mag het niet meer in Nederland, dat klopt, ja.
Dus en als je er dan wel eens was, dat zei ze dan niet tegen mij, maar de verzorging zei dat. Ik wil dat de dood me komt halen, zei ze altijd. En dat,
dat is verdrietig, hoor. Dat is echt wel heftig.
Ja, hè? En ja, dat was heel verdrietig.
Dus, ja, dat snap ik.
En daarom ben ik bij de podcast deze week. Want ik voelde me eerlijk gezegd niet echt in staat om een podcast te doen. Maar dit onderwerp raakt me.
Ja, dat snap ik. Ja, dit zijn nare dingen. En we moeten er allemaal doorheen. Hè? Dat is ook een beetje het verdrietige van het verhaal. Ja. Want je zei al, the circle of life.
En mijn vader...
Ja, de order is dat onze ouders eerder gaan.
Precies, mijn vader probeerde ons altijd te troosten. Tenminste, dat deed hij naar mij. Ik weet niet wat hij naar mijn zussen gedaan heeft. Maar hij zei altijd heel erg troostend tegen mij van... aan elk leven komt een eind, zei hij dan. En ik weet niet eens of dat echt een Nederlands gezegde is. Maar ja, toen hij dat voor het eerst zei, schrok ik echt. Want zoiets wil je niet horen.
Nee, zeker niet als je jong bent, hè?
Ja.
Dat is heel confronterend.
Ja. En ik zei altijd tegen mijn vader, je hoeft het niet te doen, papa. Je hoeft het niet te doen. Want hij had het al gepland.
Right.
Ik wilde niet dat hij stoer zou doen, want hij was echt zo'n alpha male. Dus ik denk, dadelijk gaat hij doen alleen al omdat hij het gezegd heeft. En hij is een persoon van zijn woord. Maar daardoor heb ik ook niet op een normale manier afscheid kunnen nemen, want ik wilde dat de deur open bleef voor hem, dat hij kon kiezen om nog in het leven te blijven. Want,
maar hij koos dus, hè?
Hij koos om uit het leven te stappen.
Dus het was wel zijn keuze, toch?
Ik weet dat het zijn keuze was en daarom, ik had veel liever echt ook op een normale manier afscheid willen nemen.
Ja, dat snap ik.
Maar ik wilde hem die toegang geven om nog van gedachten te veranderen. En daardoor heb ik nooit echt op een normale manier afscheid kunnen nemen.
Ja, dat is heel verdrietig. Dat hakt er gewoon in.
Ja.
Moeilijk.
Ja.
Ja, dat is weer een heel ander aspect waar we ook niet altijd bij stilstaan. Maar waar je inderdaad...
Ja.
Eigenlijk ook nu al zelf ook al over moet nadenken, omdat je wel als die tijd komt. Maar laten we even het rondje afmaken. Chef, wat is jouw ervaring?
Nou, sinds dat ik hier woon, 2005, mijn vader was in 1999 al overleden. ik regelmatig contact met mijn moeder gehouden. En daar waar mogelijk, bijna dagelijks. Eén keer per jaar is het streven om naar Nederland te gaan om te bezoeken. In 22 en 23 is ze hier naartoe geweest weer. En daarvoor ook een keertje. En toen kwam ze in oktober 23 te vallen thuis. Blackout, zomaar. En daardoor had ze traumatic brain injury en moest ze eigenlijk verhuizen. Was haar zelfstandigheid kwijt, want ze was tot 84 heel zelfstandig. En daar baalt ze nu nog steeds van. Ja, maar ze moest naar een verzorgingstehuis om geholpen te worden, want we zijn erg bang dat ze weer valt. Ja. En je weet, als je op leeftijd bent en je valt en je breekt je heup, dat is gevaarlijk.
Ja.
Maar iedere dag contact met video. Ze kan ons bellen als ze s'nachts, mijn broer zoekt er 2 keer per dag op. Hij is de enige van alle mensen die dat doet. Sommigen komen van familie maar 1 keer per week. Maar mijn broer komt 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds. Haalt er 1 keer per week op naar huis. En wij bellen iedere dag. En als mijn broer slaapt, kan ze mij bellen als ze midden in de nacht ligt. Want dat helpt om je moeder in het hier en nu te laten, weet je wel. Want ze stompen heel snel af, want ze zegt... Ik mis mijn vrienden, ik mis de contacten, ik mis het koken, ze mist zoveel. Mijn paleisje ben ik kwijt. Dat is heel ingrijpend dat je opeens...
Dat is heel ingrijpend, ja.
...naar een verzorgingshuis gaat. En we hebben altijd een hele hechte band gehad. Mijn moeder is onze rots in de branding. En we helpen elkaar. We zijn een team met z'n drieën. Dus, en maar ook mijn schoondochter, de schoondochter en de kleinkind. En we waarderen elkaar enorm. En We houden over elkaar en zeggen dat ook. Er is geen barrière, niks. Want wat je wel eens ziet bij andere mensen die in die woonunit zitten. Geweldige woonunit. Ondanks dat het soms best wel eens een verrassing is waar je terechtkomt. Ik moet er zelf niet aan denken. Maar misschien kom ik ook een keer aan de beurt. Dan mag je hopen dat er mensen zijn die voor je zorgen. Ja. Want er is een tekort. Er is een tekort. Onderbetaald, ondergewaardeerd. Dus... Dit is allemaal waar je rekening mee moet. Zelfs in Nederland. Kijk, ik weet niet eens hoe het in Amerika gaat. Maar goed, Nederland. En dan denk ik bij mezelf. Nou, dan zijn we best wel blij omdat dat nog zo is. Dat ze die hulp krijgt en het begrip. En ze kan altijd op ons. Ze kan ons altijd bereiken. Dus ze heeft een iPhone. En als ze mee wil bellen, dan is het hier overdag. Dat is het voordeel van 9 uur tijdverschil. Dus dat. En nu ga ik weer. We zijn 2 keer geweest vorig jaar. Dit keer ga ik in april, dus ik ga nu wat frequenter, ja, voor zolang dat kan. Tuurlijk. Geld is maar geld en als we het ons kunnen veroorloven, gaan we voor de goedkoopste ticket. En dan logeer ik ook bij haar matras in de kamer en hup. En we gaan dagtripjes maken, want ze wilde graag uit. Dus zolang dat kan, samen herinneringen maken.
Ja, dat is mooi. Dat is belangrijk ook, hè?
Ja.
Voor jezelf, niet alleen maar voor hen. Maar
nee, voor mij voelt het ook goed.
Ja, exactly.
Ja.
Ja, nee, ik zit zelf ook in een beetje... Mijn vader was iets een beetje aan het kwakkelen de laatste jaren. En die zit nu in een revalidatiecentrum in Hoogeveen. Zeg maar iets van 60 kilometer ten zuiden van Groningen en Muiden. Mijn moeder wordt door mensen van de kerk naar het revalidatiecentrum gebracht... om zeg maar een bezoek af te leggen. En mijn nichtje helpt ook wel eens mee. Ze rijdt namelijk zelf niet. Maar ja, dat is ook even de reden waarom ik het een interessante of interessant, een vraag is, omdat ik mezelf ook bezighoud moet je daar nou, wat is nou een goede reden om te gaan? Je kunt zeggen van als het moet, maar wanneer moet het? Dat is een beetje want dit is niet echt een geval in mijn tenminste, zover ik het weet, het is niet een geval van levensbedreigende situatie. Hij gaat langzamerhand weer beter, weet je wel. Hij moet een beetje aansterken. Ze doen allemaal oefeningen met hem. En dat is een van die dingen die je, als je ouder wordt, ook moet blijven doen. Dat weet je wel, beweging blijven, je spieren sterk houden. Want daarom vallen vaak heel veel oudere mensen.
Ja.
Dus ik heb op zich wel goede hoop. Maar aan de andere kant denk ik van ja, ik denk niet van ik moet per se nu gaan. Maar ik denk wat jij ook zegt, Jeff, ik denk dat ik wel vaker zal gaan.
Heb je hem al gebeld?
Nee, het is... nee. Het is...
Kijk, het is in iedere familie weer anders natuurlijk. Ja. En ik laat aan jou wat je wilt delen.
Ik ben mijn moeder elke dag, maar mijn vader, die ik weet niet of het... niemand, volgens mij is hij niet goed aan de telefoon.
Oké.
Okay. Ja... Dus
iemand heeft ooit tegen mij gezegd, als dit soort dingen gebeuren. Waar denk je dat je spijt van zult hebben als je het niet doet?
Ja.
En dat vond ik wel een mooie manier om er tegenaan te kijken. Zo van, zal ik wel gaan? Is dit wel urgent? Maar toen heeft iemand tegen mij gezegd, ja, maar als je niet zou gaan en iets gebeurt toch, heb jij dan spijt of heb je er dan vrede mee? En dat vond ik wel een mooie leidraad. Ja. Om dan toch vaak te gaan. En mijn ouders, toen ze nog gezond waren, kwamen 2 keer per jaar. Allebei, ze waren niet samen. Dus het was, mijn moeder kwam 2 maanden, mijn vader kwam 2 maanden. Zo. En dan weer 2 maanden. Dus we hadden heel veel contact met elkaar. En soms was er overlap, want ze gingen wel goed met elkaar om. Dus in die zin waren ze wel in ons leven. Dus de noodzaak om heel vaak naar Nederland te gaan, was er niet. Ja. Totdat het er was.
Ja, ja.
Ja, ik ben ook... het was heel grappig, want in het begin kwamen zij altijd naar Californië toe. Naar mij toe. En dat kwam ook omdat ik illegaal was. Ja, uh-oh. Echt totaal illegaal.
Yeah!
Ja, ik ben best een boosdoenertje hier, maar niet kwaadaardig. Maar goed, in ieder geval, dus zij kwamen altijd naar mij toe. En inderdaad, mijn moeder bleef een aantal maanden zelfs.
Ja, ja, ja.
Vond het zo leuk om bij mij op bezoek te komen. Vond ze heerlijk. We zijn ook wel eens een keer samen naar Mexico gevlogen vanuit Californië. Ja, niet toen ik nog illegaal was, want dat kon natuurlijk niet. Maar goed, maar in ieder geval, ja, en ik had kleine kindjes, dus het was veel te kostbaar om naar Nederland te vliegen met al die kleine kindjes. Maar ik heb het wel, daarna heb ik dus, is het heen en weer geweest. Toen ik in Florida woonde, ben ik wel met de kinderen vaak naar hun toegekomen en zij naar mij toegekomen. En ja, en mijn moeder is nog in 2010 3 maanden bij mij in huis geweest. Maar ja, toen waren ze allebei te oud. En toen ben ik 1 keer per jaar naar hun toe gegaan. Dus ja, als je kinderen klein zijn, komen ze meer naar jou toe. En als de kinderen eenmaal wat groter zijn en je ouders oud zijn, dan ga jij meer naar naartoe, denk ik. Dat zo loopt.
Dat denk ik.
Ja, en dan 2 keer ben ik hals over kop naar mijn ouders gegaan. 1 keer toen mijn vader in het ziekenhuis erachter kwam dat hij kanker had, nierkanker. Toen ben ik meteen, volgens mij had ik toen een verlopen paspoort. Heb ik een overnight paspoort gekregen. Kostte me een aantal $100, maar dat had ik er voor over. Meteen de volgende dag op vliegtuig gestapt. Ik heb het paspoort geloof ik zelfs in Miami moeten ophalen. Want dat moet je dan in persoon doen. Ik was helemaal naar Miami gereden en geboekt daar. En ja, ik woonde toen in Jacksonville. Dus dat was toch wel 4 uur rijden om dat paspoort op te halen. En dan meteen het vliegtuig op te stappen. En een andere keer toen mijn moeder voor de 2e keer haar heup brak. Volgens mij was het een andere heup. De eerste keer dat ze haar heup brak, toen ben ik niet meteen gekomen. Toen heb ik gewoon contact gehouden met een zus die bij haar in het ziekenhuis kwam. Maar de 2e keer ben ik wel meteen hals over kop gekomen, want ik was veel te bang dat ze het niet zou halen voor de operatie.
Ja,
is niet niks hoor, hoor ik maar even.
Ja, op die leeftijd, ik geloof dat ze toen al 85 was.
Zo.
En ik was heel bang dat ze de operatie niet aan zou kunnen. Maar ze kwam de operatie wel uit. Maar ja, toen is het toch... ze zeggen altijd, en niet dat ik iemand bang wil maken, maar ik ben er inmiddels achter gekomen dat als je gevallen bent, dan is het eerste teken dat je hersenen gewoon niet meer zo goed werken. Dus ze weten niet which comes first, weet je wel. Is het het hersenletsel van het vallen? Of was er iets met de hersenen waardoor ze gevallen zijn?
Goed punt.
Ze weten niet wat het eerste komt. Maar het is inderdaad bij mijn moeder het geval geweest. Daarna heb ik nooit meer een echt normaal gesprek kunnen. Ik ben dus bij haar op bezoek geweest na de laatste heup. operatie. Maar daarna heb ik nooit meer een echt goed gesprek gehad. En ik had wel daarna ervoor gezorgd dat ik op video haar kon zien. Nou kon ze nooit Skype doen, want ze wist niet hoe ze een laptop moest aanzetten. En al dat soort dingen kon ze niet. Dus daarna heb ik gezorgd dat ze een cellphone zou krijgen. Maar, en daar ben ik pas eigenlijk achtergekomen nadat ze dood was. Dat ze waarschijnlijk toch wel al dementia had. Dementie heet dat. Ja. Want ze kon namelijk, ik dacht, prettig, dan kan ik via WhatsApp kan ik haar zien. Ja? Dan kan ik zelf zien of het goed gaat met haar. Weet je wel? Maar het punt was, je kon haar dan wel op WhatsApp bellen, maar ze wist niet hoe ze moest aannemen op die WhatsApp. Ja, en dan denk je dat, want ze had vroeger wel een mobiele telefoon. Dus dat was met knopjes, hè? De oude mobiele telefoon. De knopjes.
Ja, ja.
En ze wist gewoon niet hoe ze het aan moest nemen. Nou was het verzorgingstehuis heel prettig, want de laatste maanden wisten ze dat het contact tussen mijn moeder en mij heel erg close was. Dus zij belde mij regelmatig op mijn moeders telefoon op. Weet je? Dus dan, ik weet nog, de laatste keer dat ik naar Nederland toe kwam, toen was ik aan het rijden, kreeg ik een WhatsApp-telefoontje, terwijl ik aan het rijden was naar het vliegveld. En toen zei ik nog tegen mijn moeder, mama, ik kom eraan. Ik ben nu naar het vliegtuig aan het rijden.
Mooi is dat al, die techniek die we dan toch hebben.
Ja.
Op die manier in contact te houden. Want ik weet nog wel de eerste keer dat ik uit huis ging. En ik woonde toen heel ver weg. En dan moet je gewoon brieven schrijven. Maar wachten of die brieven aankomen. En dan ben je afhankelijk van postkantoren far, far away. Of zij zin hebben om die brieven bij mij af te leveren. En soms gebeurt het wel. En soms niet. En nu kunnen we gewoon team...
Heerlijk.
Idioot, hè?
Ik vind het fantastisch. Ik vind het geweldig.
Even terug naar wat je eerder zei over het spijt hebben. Dat je dingen gemist hebt. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor ouder worden. Maar het geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld bruiloften. En andere, zeg maar, grote levensevenementen.
Daarover kan ik toch ook wel wat vertellen, wat een beetje gek is. Ik dacht dat ik gewoon een beetje grown apart, weet je wel? Als je zo ver weg woont, dan heb je wat minder contact. Dan denk je, hè? Maar toen kwam ik er dus achter dat een van mijn zussen ging trouwen en ik was niet uitgenodigd. Daar schrok ik best wel van.
Ja,
ik dacht, ja, maar dat had ik niet verwacht. Ik dacht, voor zoiets word ik toch wel uitgenodigd.
Ja.
Want ik kan gewoon op een vliegtuig stappen en erbij zijn.
Ja.
Maar dat was wel even teleurstellend.
Ja. Is het inmiddels oké? Okay?
Nee, ze is inmiddels overleden.
I'm sorry.
Ja. Oh. Ja, zij heeft kanker gehad. Ik heb er twee zussen gehad die kanker hadden en die zijn overleden. Eén zus, inderdaad, die ene waar ik het net over had, die ging trouwen. Nou, gelukkig maar, want ze was al 40 en ze heeft eindelijk een leuke man ontmoet. Ik heb hem nooit ontmoet zelf, maar ik kwam een keer naar Amsterdam toen ze zou bij mij op bezoek komen. En het vervelende was, mijn kinderen wilden per se die ochtend in Amsterdam rondlopen. Nou, wij hebben rondgelopen, maar er was een of andere demonstratie. Dus de trammen lagen stil.
Oh,
dus ik kon niet op tijd terugkomen naar het hotel om mijn zus te ontmoeten. En toen zei ze nog, nou dan maar een andere keer. Ze had het niet willen verzetten. Ze woonde toen in Avenhoren, wat toch dicht bij Amsterdam ligt, 20 minuten. Dus ik vond het heel jammer dat ze het niet de dag erop of een paar dagen later deed. Maar ze zei gewoon laconiek van nou dan maar een andere keer. Nou, ik dacht, ik schrok daarvan. Want ik dacht bij mezelf, die andere keer kan best eens een keer niet kunnen gebeuren, weet je wel. Ja. Niet dat ik er ooit aan dacht dat ze zou doodgaan of zo. Maar sure enough, zo is het wel gegaan.
Mag ik wat vragen? Hoe kijken familieleden en vrienden tegen jouw leven aan in Amerika? missen ze jou? Of ze gaan natuurlijk hebben ze een heel ander leven. En het vervolgvraag is, dus vraag jezelf wel eens af, wat zou mijn leven zijn geworden als ik in Nederland was gebleven?
Ja, goede vraag.
Ik ben getrouwd met iemand die komt niet uit Nederland. We hebben 3 jaar in Nederland gewoond. En it was not a good fit, zal ik maar zeggen. ik ben getrouwd met iemand die is ambitieus en die vindt... Die is nieuwsgierig en die wil groeien en die wil carrière maken en all that good stuff. Maar die wil ook gewoon in een kroeg staan waar die met iedereen kan meelullen. En dat ging niet in Nederland. Er was gewoon een plafond waar die tegenaan liep. Hij kon tot zover meekomen en daarna niet meer. En dat was gewoon, dat was verschrikkelijk. Dus voor ons, voor mij, als je het hebt over die vraag... Voor mij was het vrij snel, als ik bij deze man blijf, en dat was geen vraag, dat was duidelijk, dat ik bij hem wil blijven. Dus we moeten naar een Engelstalig land.
Oké.
Dus op die manier, die vraag van hoe zou mijn leven eruit zien, er is geen leven voor mij in Nederland. Ja, misschien... Als we heel erg oud zijn en we hoeven geen carrière meer te maken en we willen niet meer in een kroeg staan en met mensen praten en kletsen en leuke dingen doen en nieuwe mensen ontmoeten. Maar dat, wij zijn allebei zo dat we leuke mensen ontmoeten en uitnodigen en naar ons huis komen en dan ook spontaan een sleepover hebben met wildvreemde mensen. En dat,
we komen eraan.
Ja, maar dat pakt dan goed uit, weet je wel, want we staan daar open in.
Mooi.
Dus ik geloof niet dat wij ooit in Nederland kunnen wonen als we echt deel uit willen maken van de wereld, zeg maar. Ik ken een heleboel expats die willen gewoon alleen maar met andere expats praten en dat is prima. Dus alleen maar Engels praten onderling of alleen maar in Amerika alleen maar met Nederlanders bij wijze van spreken. Maar dat is niet voor ons. Nee.
En wat, is de andere, wat is het eerste deel van je vraag, Jeff?
Nou, Vee, hoe kijken familieleden tegen jouw vertrek naar Amerika aan?
Nou, dat is een goede vraag, want ik weet nog dat ik in Los Angeles woonde en nou weet ik dat Los Angeles wel heel ver weg is. Maar ik had echt verwacht, en zeker toen ik naar Florida ging, had ik verwacht dat mijn zussen op bezoek zouden willen komen. Want je ziet hier zoveel vliegtuigen uit Nederland landen in Miami, vol met Nederlanders.
Ja.
Maar geen van mijn zussen hadden enige interesse in Amerika, totaal niet.
Wow.
En ik heb uiteindelijk één van mijn zussen ooit een keer op bezoek gehad, maar dat was meer op een rondreis. Toen is ze wel eerst in Florida geland, maar ze moest mensen in Canada opzoeken en weet je wel. Dus het was eigenlijk niet helemaal voor mij. Ze heeft mij erbij gedaan, zeg maar. Dus en overigens hebben mijn zussen allemaal een hekel aan Amerika. Ik weet niet, vind ik wel grappig, want ik weet dat als ik daarover klaag, als ik dan wel eens in Eindhoven op bezoek was om mijn moeder op te zoeken en ik vertelde dat wel eens aan die mensen in Eindhoven, dan zeiden ze, en dan vertelde ik zelfs dat ik een dochter heb die dol is op Nederland, en dat ik dat gewoon niet echt kan begrijpen. Maar goed, dan zeiden ze altijd, oh wat gek zeg, nou ik wil wel ruilen met je dochter, weet je wel, zeggen die Eindhovenaren, die willen dolgraag in Amerika wonen. Maar dat was gewoon niet het geval met mijn zussen, die hadden daar totaal geen interesse in. Mijn ouders gelukkig wel, die vonden het hartstikke leuk om op bezoek te komen. Die genoten er echt van.
Mm-hmm.
Maar ja, en hoe mijn leven eruit zou gezien hebben, maar dat heb ik even meegemaakt. Want tussen Los Angeles en Florida in ben ik naar Arnhem gegaan. Want ik ben bij mijn man weggegaan in Los Angeles. En ik moest een beetje distance, een beetje afstand tussen ons. Ja. Stoppen. En dat is gelukt door naar Arnhem. Nou, ik ging naar Eindhoven toe, maar ik ben in Arnhem en heb ik een woning kunnen krijgen. En daar heb ik aan de HO les gegeven.
Zo. Hoe lang heb je dat gedaan nog dan?
3,5 jaar. Ik heb er heel lang gewoond, vond ik. Ik heb een huis gekocht. Alles gedaan wat je doet, weet je wel.
Was je inmiddels Amerikaan geworden of had je je groene kaart nog behouden? Of?
Toen had ik een groene kaart. En dat was grappig, want ik heb 1 kindje gehad in Arnhem van een Nederlander. En dat kindje, ik dacht, oh, ik ga weer terug naar Amerika, kindje meegenomen. Mocht het babytje, ze was 4 maanden oud, mocht het land niet binnen. Want ze was een kindje van een green card holder. En die mogen blijkbaar het land niet binnen. Nou,
Die moeten een aparte green card hebben. Elk kind heeft zijn... Ja.
Dat wist ik allemaal niet. Dus ik zit daar op die airport. We worden als criminals in een aparte kamer geloodst. Ik denk, oh jee, we worden weer teruggestuurd, weet je wel. We wisten niet eens wat er aan de hand was. Toen werd het me uitgelegd. En toen kwamen ze uiteindelijk terug na veel overleg. The baby would be paroled into the United States.
Snel.
Dus ik heb een babytje gehad die hier illegaal het land binnenkwam. Op parole, net als al die asylum seekers. Die komen ook on parole het land binnen. En die parole die duurt dan 2 jaar. En dan mag je in die 2 jaar mag je zorgen dat of je green card krijgt. Ik heb een green card kunnen vinden. Dus ik heb waarschijnlijk toch een green card voor haar gekregen. Wist ik niet. Want ik dacht dat ik inmiddels in diezelfde tijd een citizen geworden was. Dus ik heb inderdaad een green card genomen. Want toen de tijd had ik eventjes moeite met het zoeken van een baan. Dus ik was on food stamps en zij kreeg geen food stamps. Dus dat weet je dan ook. Dat illegalen kunnen geen enkel iets krijgen. Dus ik dacht eerst dat de green card goed zou zijn. Maar zelfs toen kreeg ze geen. En ik denk dat ik daardoor Amerikaan geworden ben. Dat weet ik allemaal niet meer zo goed hoor. Maar die,
spannend verhaal. Ja, echt gebeurd.
Ja, en toen ik mijn citizenship ceremony had, ik woonde toen nog in Orlando. Dus ik moest helemaal naar Miami rijden, had ik er nog een platte band ook.
Ook nog.
Dus, ik wist dat helemaal niet, maar alles zit vol. Als er een evenement is in Miami, dan zit alles op weg van Orlando naar Miami. Alle hotels zitten vol. Jezus. Dus we hebben met z'n allen, ik en mijn 5 kleine kindjes, hebben met z'n allen in een auto geslapen in de parkeerplaats van een hotel.
Oh boy, jee.
Wauw. Kamer te vinden. Dus ik was eerst helemaal naar...
Over immigration, dat zijn heleboel dingen die wij gewoon niet weten, right?
Weet ik. Er is heel weinig. En daardoor kunnen die Republikeinen allerlei verhaaltjes zitten ophangen. Want niemand weet er iets van. Niemand weet er iets van.
Ik bedoel, ik vind mezelf redelijk up-to-date met een heleboel dingen.
Zelfs jij weet het niet. Dat klopt.
Ik had nog geen Amerikaans citizenship. Ik had wel een green card. Mijn achternaam is niet dezelfde als mijn zoon. En ik ging met mijn vader reizen. Dus ik heb mijn achternaam, mijn vader en ik hebben dezelfde achternaam. Ik heb een Nederlands paspoort, mijn vader Brits paspoort en onze zoon andere achternaam en een Amerikaantje. En we wilden naar Nederland om zijn verjaardag te vieren, zijn tweede verjaardag. Nou, my goodness, ik mocht hem het land niet uitnemen met een andere Mr. David. Want ja... Weet je, dus dan kom je erachter dat dus... ik vind het niet slecht, maar je weet het gewoon niet.
Klopt.
Ik wist niet dat ik een brief nodig had.
Ja, klopt.
Van mijn echtgenoot, de vader van het kind. Of het nou mijn echtgenoot is, niet, dat maakt niet uit. Maar de vader van het kind, het kind is Amerikaan. Dat je dus een bewijs moet hebben van ja, je hebt toestemming om een Amerikaantje met een niet-Amerikaan het land uit te laten gaan. Ja. Dat was niet zo stressvol als dat van jou, maar dat voor ons was het ook heel veel stress op dat moment.
Wow. Nee, als je geboren bent, hier heb je alle volledige rechten als Amerikaan.
Klopt.
En dat betekent ook dat als er iets met je gebeurt in het buitenland, dat ze je komen helpen ook, weet je wel.
Nee, dat klopt.
Ik heb 1 kind, ik heb 1 Amerikaans kind. En hij is, hij kan doen laten wat hij wil, maar ik zie onze Nederlandse overheid ons niet zo snel redden als we ergens in de problemen komen. Maar goed, dat is
voor een andere aflevering.
Chef, wat is jouw parallel universe? Wat zou je zijn geweest als jij in Amsterdam zou zijn gebleven?
Zou ik waarschijnlijk getrouwd zijn met een andere vrouw. Een mooie, lieve vrouw. En misschien vader zijn geworden. Maar mijn droom om naar Amerika te gaan was eigenlijk van 5 jaar oud al. En ik had zoiets van, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven. En ik moet mijn droom waarmaken, want dat voelde zo. En ik wil een vrouw niet ongelukkig maken omdat ik niet gelukkig ben. Dat, zo voelde dat. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, ik denk heel vaak na aan mijn parallele leven. Van hoe zou het toch zijn geweest als vader en met een mooie lieve vrouw. En dan denk ik, konden we maar beide levens leiden. Maar je bent verantwoordelijk voor je keuzes. En ik heb er geen spijt van dat ik naar Amerika ben gegaan, want ik heb mijn droom kunnen waarmaken. En ik leef nog mijn droom en daar ben ik heel dankbaar voor.
En jij, Gerald?
Nou ja, ik ben hier een beetje op de, hoe zou ik het zeggen, Bonnefoy. Ja, zo van, oh, we gaan een jaartje naar Amerika, weet je wel. Zo ging het een beetje. En een jaartje werd 2 jaar, en 2 jaar werd 3 jaar. En meestal zaten we in Omaha, Nebraska, midden van het land. Zo, want ik had ook zoiets van, ja, ik was ook, nou, ik was niet, ik had nooit als kind besloten dat ik per se naar Amerika moest. Maar ik had wel altijd een groot interesse gehad in het land. Ik was wel heel erg nieuwsgierig. En ik ben echt mijn neus achterna gelopen. En ik heb er ook geen spijt van. Ik denk dat ik, als ik in Nederland zou zijn gebleven, dat ik gewoon, ik weet daar niet, in de media iets zou hebben gedaan. Ik was op een gegeven moment, dus werkte ik voor Joop van den Ende als schrijver voor een tv-serie.
Dat heb je me nooit verteld.
Ja, dat was voor Onderweg naar Morgen.
Geweldig.
Ja, maar goed. Maar weet je wat, ik was aan de weg aan timmen. Ik was bij Elsevier bezig. En weet je wat, dat soort dingetjes. En dat is allemaal een beetje gestopt.
Ja.
Achteraf denk ik van, op de ene kant denk ik dat ik vind het wel jammer. Ja, dus moet ik te zeggen of het jammer is. Maar weet je, als je kinderen de deur uitgaan, denk je van, ik ga weer aan het werk. En dat gebeurde dus helemaal niet. En blijkt dus dat helemaal niemand op je te wachten. En tot me doordrong, gebeurde COVID. En dan nu zijn we weer, en de meeste zijn we 5 jaar verder. Het is echt belachelijk.
Je gaat zo snel, veel zo snel. Ja.
Want COVID gebeurde in 2020, 5 jaar geleden. Nou, dat voor mij en qua ik weet niet ik heb geen spijt, maar ik heb wel het gevoel dat ik een beetje met lege handen sta. Dus weet je wel, ik heb niet echt zoiets van, goh, ik heb iets echt, behalve, ik wil jij, en je hebt de kinderen opgevoed. En dat is natuurlijk wel iets wat je in je achterzak hebt. Maar
hoe oud zijn je?
27 en 30.
Oh ja. Ja,
die zijn gewoon onafhankelijk en zelfstandig. Maar ben zeker blij met ze. Maar weet je, als ding dat ook te maken heeft met hoe je als man bent geconditioneerd. Je hebt geen beloningssysteem ingebouwd. Dus geef je geen genoegen om kinderen op te voeden. Terwijl ik denk dat vrouwen traditioneel, zeg maar, ook was het maar gewoon dat je met poppen speelde vroeger, met poppenhuisjes en zo, van dat je allemaal leuke dingetjes deed met die dingen. En dat geeft je dan een goed gevoel. Terwijl dat zo ben ik helemaal niet geconditioneerd. Dus ik deed het gewoon als werk, weet je wel. En ik zag het echt als een baan, onbewust. En ik verwachtte ook niet dat ik daarvoor werd een beloning kreeg of iets dergelijks. Maar ik had wel verwacht dat het een waarde had. Dat je, zeg maar, met die ervaring zou kunnen zeggen van, oh, ik weet je wel, ik kan die en die baan gaan doen. Maar dat kan dus helemaal niet, want je hebt 0,0 werkervaring. Ik heb nooit van mijn leven een PowerPoint-presentatie gemaakt, bijvoorbeeld.
Nee, maar is dat niet te maken met hoe jij het ziet, maar meer ook, of ook, hoe de samenleving het ziet?
Nou ja, dat is weer,
dat is weer, dat is weer, waarschijnlijk voor mannen nog meer dan voor vrouwen. Maar ik heb ook een aantal jaar niet mogen werken. Omdat ik hier op, met een H1B visa zat.
Ja. Yeah.
Ik was dus hoe noem je dat? Een spouse van iemand die hier
mag worden. Ja, en je bent een secondary alien.
Ja, je bent secondary alien. Dus ik mocht niet eens werken.
Mm-hmm.
Dus er zat een enorme gap in mijn resume. En dat je dan zegt van ja, maar ik ben verhuisd van land. Ik ben van 3 steden verhuisd. Ik heb 2 kinderen opgevoed. Ik heb mijn ouders in huis gehad. Dat geldt allemaal niet.
Nee.
Dat heeft niet te maken met opvaarden, maar dat heeft echt te maken met hoe de samenleving dingen beloont of niet beloont.
Ja.
Toch?
Ja, dat klopt absoluut. En ik heb daar... op een gegeven moment was dat behoorlijk... je wordt er machteloos. Ik krijg een gevoel van machteloosheid van.
Ja,
en het voelt alsof je depressief bent, maar het is meer een kwestie van kan je niks aan doen. Dus wat je dan moet doen is echt let dat je zelf bij je eigen lurven optrekt en gewoon zeggen van dingen gaan doen, weet je wel.
Dus doet veel dingen, Gerard. Je hebt veel pijl op je.
Ja, maar ik doe veel dingen, maar ik heb.
Je hebt een enorme impact op een heleboel mensen. Dat weet je niet.
Ja, nee, Gerard.
Maar al die kindjes die met jou voetballen. En al die mensen die met jou theater maken. En deze gekkies die nu die podcast maken. Dat is impact.
Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik ook wel. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar goed, dat neem je weg. Dat je hebt toch wel een beetje een gevoel van leegte.
Ik snap het. Maar om te zeggen, ik doe niks,
Dat zei ik niet. Ik zei van, ik doe best wel veel. Maar het is meer zo van, het is moeilijk om... Ja, dat is ook weer zoiets. Het is ook iets wat mij mee bezighoudt. Dat je bent geconditioneerd met die gedachte van, je moet slagen in het leven. Je moet succesvol zijn, weet je wel. Je moet iets bereiken. En om je heen zie je gewoon mensen die... Weet je wel, we gaan niet zo met geld verdienen, maar meer om dat je waardering krijgt. Of dat je ergens. Weet je, dat gevoel van dat je een streepje op je arm verdient, weet je wel, dat gevoel. En het is niet iets waar ik me nu dagelijks mee bezighoud.
Waar je aan werkte, hoe is het met het boek?
Ja, dat is ook weer zoiets van je zit jezelf dan uit te praten dat het niet goed genoeg is. En dan denk je van dan. Dus ik heb het wel naar heel veel uitgevers gestuurd. Dus ik het.
Het is af. Je hebt hem wel af.
Ja, het is af. Ja, ja. Dus als je het wil lezen, laat het weten, dan stuur ik het aan je op. Het is wel erg schunnig. Het is wel erg schunnig.
Nou, dan weet ik het niet hoor, Gerard.
Ik weet niet of je het aan kan hoor, chef.
Nee, ik denk het niet. Ik kom niet eens voorbij de tweede bladzijde, eerlijk gezegd.
Ik had een vriend van mij, die is bevriend met een hele beruchte criticus hier in Philadelphia, Toby Zinman. En die was zo berucht dat de theatergemeenschap een website had opgericht op een gegeven moment om te vragen of ze alsjeblieft wilde stoppen met haar kritieken te schrijven. Dus zij heeft het gelezen. En ze zei van het was jaw-dropping. Dat was...
Nou, dat is een hele eer.
Is dat good or is dat bad?
Nee, het was wel goed. Ze zei van... Maar goed, ik wil niet altijd veel erover ingaan. Maar ze had het gelezen en ze was wel een beetje gechoqueerd. Dus het was op zich wel bijzonder.
Mission accomplished.
Ja, nou, ik had helemaal niet het gevoel dat het zo chockerend was. Maar het is wel een... het is wel iets...
Het is altijd wel leuk om feedback te krijgen. Ja,
ja, dat is goede feedback. Maar ik heb er daarna zelf niet meer gesproken. Maar ik zal er een deze dagen eventjes...
Dit boek wordt je doorbraak, Gerard.
Wie zal het zeggen? Maar ja, goed, nu heb ik zoiets van... Nou ja, als het niet zo is, dan ga ik gewoon het volgend boek doen... En dan hopelijk de Fringe in Edinburgh in augustus. En
zie je wel.
Dus ik kom wel goed. Goed. Tot volgende week.
Doei.
Bye.
Ja.
In a
Amerika wordt geproduceerd en gepresenteerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify en iTunes en krijg een berichtje als er een nieuwe podcast verschijnt. Verder, wees niet bang om te reageren. We zijn erg benieuwd naar wat jij vindt. Als je een keer wilt meedoen in deze podcast, stuur me even een berichtje op Facebook. Ik ben te vinden op In Amerika met een K. Tot gauw.